Het is er heerlijk om zo bij elkaar te zijn. En we gaan ook beginnen. Vandaag gaan we verder met onze studie over het offer van de Heer Jezus Christus. En we gaan rustig verder, we pakken de ploeg weer beet. Ik ben alleen de titel vergeten bij jullie erboven te zetten. En het is de onomkeerbaarheid van Jezus' verzoening. En u mag gaan naar Romeinen hoofdstuk 5, vers 1 tot 11, gaan we lezen. Korte inleiding en dan duik ik de preek in. Ik weet niet of ik alles ga behandelen, ik heb hier 20 bladzijden liggen. Normaal is 14. Dus u weet dat ik hier veel te zeggen heb. Ik heb al gedacht van dit kap ik ertussen weg. Maar je weet maar nooit. Als ik snel spreek of u snel luistert snel. Dan kunnen we wat doorgaan. Dat is niet altijd voorspelbaar. Maar ik heb het in ieder geval voor mezelf uitgehamerd. We gaan lezen. Romeinen hoofdstuk 5 vers 1 tot 11. En we zullen alleen vers 10 en 11 gaan behandelen straks. Later. Maar ik lees het eigenlijk een beetje als inleiding. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof. Hebben vrede met God. Door onze Heer Jezus Christus, door wie wij ook de toegang hebben verkregen in het geloof tot deze genade, waarin wij staan en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. En niet wij alleen hierin, maar wij roemen ook in de verdrukking. Daarbij weten dat de verdrukking volharding uitwerkt en de volharding beproefdheid en de beproefdheid hoop. En de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is. Door de Heilige Geest die ons gegeven is. Zo zeker als Christus toen wij nog zwak waren, te zijner tijd voor goddelozen is gestorven, want niet licht zal iemand voor een rechtvaardige sterven, maar misschien heeft iemand nog de moed voor een goede te sterven. God echter, bewijs zijn liefde jegens ons, doordat Christus toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Veel meer zullen wij derhalve thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door hem behouden worden van de toorn. Dat hebben wij de vorige keer bij stilgestaan. En dan vers 10 en 11 waar ik ook heen wil. Maar in deze context zal ik ook teruggaan. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijn zoons. Zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden. Doordat hij leeft. En dat niet alleen. Maar wij roemen zelfs in God. Door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. En u ziet in de laatste paar versen komt het woordje verzoening duidelijk naar voren. Daar gaan we vandaag mee verder. Dat is ook hetgeen waar ik, mijn inleiding die zal wat anders zijn misschien dan gebruikelijk. Ik ga niet helemaal terug naar waar we staan. Dat doe ik binnenkort wel weer een keer om u weer verder mee te nemen in waar we staan. Maar we hebben de afgelopen periode eigenlijk stilgestaan bij de onmetelijkheid van het offer van de Heer Jezus Christus. En onmetelijk heb ik inderdaad wel grenzen aangegeven. Dat de intentie van het kruis specifiek bedoeld was voor de uitverkoren van alle tijden, van alle volken, van alle naties, overal, doorheen de hele wereldgeschiedenis. Dat de intentie van Christus, dat hij naar het kruis ging, was heel bewust, doelgericht. Het was niet, wel, we zien wel wie er tot geloof zal komen. Ik betaal de prijs voor de hele wereld. Het was een specifiek offer. Nu, als ik zo doorga, dan zult u inderdaad denken van, Erik, dit is een rechtszaak. Je hebt je pleidooi gegeven, hier is alles mee gezegd. Niet helemaal. Want in de theologie is het altijd lastig, omdat er bijna altijd in elk facet een spagaat komt in onze theologie. Als ik aan u de vraag, bent u verlost? Ja. Maar aan de andere kant denkt hij ook, nee. Want ik ben nog niet daar. Dus we zijn verlost, onze verlossing is in wording en we worden verlost. En zo is het eigenlijk ook met heel veel theologische facetten. We moeten oppassen met onze logica. Om dat tot het uiterste door te trekken. Het gevaar bestaat namelijk dat wij... En denk even met mij mee, ik heb mijn zaak en mijn pleidooi en mijn rechtszaak bijna gehouden dat Christus alleen voor de uitverkoren verlossende genade verworven heeft. Dat is alles wat ik vertel in de afgelopen periode. En daarmee hebben we ook inderdaad gezegd, hij heeft een exacte betaling gedaan. Maar, en nu ga ik een maar plaatsen. Het is niet zo dat die betaling, even kijken hoe ik het kan zeggen. Het is niet zo dat als er bij toeval. En begrijp, hier ga ik even een hypothese neerzetten. Meer mensen verlost zouden worden, Christus opnieuw naar het kruis moest om opnieuw te betalen. De logica gaat niet zo ver als het volgende voorbeeld. Als wij naar de bakker gaan, we kopen één brood. En mits dat we willen betalen, staan daar zo voor van die heerlijke tompoezen. En die zetten ze altijd vooraan in. Heb je dat ook wel eens gezien? Brood ligt erachter. En daar ligt dat ongezonde spul. Met die suikertoestanden eroverheen en met lekkere room. En op het moment dat ik betaal, zegt zij, dat is 2 euro voor een brood. Doet u mij die er nog maar bij? Dan is het niet 2 euro. Dan is het 2 euro plus. Die ene tompoes. Dan moet ik meer betalen. Bij het offer van de Heer Jezus Christus trekken we daar namelijk een streep door en zeggen, dat is niet wat wij bedoelen. De waarde van het offer, de betaling van Jezus Christus, is niet een afgewogen hoeveelheid. Het klinkt heel vreemd, maar als je naar 1 Korinthe hoofdstuk 2 vers 8 gaat, en u mag erheen gaan, u mag ook gewoon luisteren, ik ga maar een paar woordjes daaruit halen. Wat staat daar? Dat de Heer der Heerlijkheid gekruisigd is. Zij hebben de Heer der Heerlijkheid gekruisigd. Wel, dat Christus gekruisigd is, spreekt over zijn mensheid. Maar de Heer der Heerlijkheid, wat is dat? Dat spreekt over zijn Godheid. Jezus Christus was niet alleen mens aan het kruis. Hij was ook God. En hij was volmaakt God. En daaraan kunnen we dus zien dat de waarde van het offer dat Christus bracht onmetelijk is. Daarom noemen we het ook wel. En in de hedendaagse gebruiken, ook in onze regionen, horen wij regelmatig deze uitspraak. En die heeft u ook van mij gehoord. En iemand e-mailde mij hier een keer over en zegt, Erik, hoe kan dit? Het offer van Christus was genoegzaam om de hele wereld te redden. En waar knopen we dat dan vast? Aan de waarde van het offer van Christus. Het was een onmetelijke waarde. Kunnen u zich dat voorstellen? God, Vader, Zoon en Heilige Geest, van eeuwigheid verleden, in alle volheid God, waar de Zoon zegt, ik besluit door mijn Godheid naast, of niet te gebruiken voor mijzelf, op te sluiten in mijzelf, naar deze wereld te komen, in een menselijk lichaam te stappen en te sterven voor zondaren. Hij sterft aan het kruis. En de prijs die hij daarmee betaalt is onmetelijk. Vanwege zijn heerlijkheid. Daarom, en misschien zit dit er deels achter. Nee, voordat ik daarheen ga. Dit is ook wat, nu ga ik even helemaal terug naar onze eerste prediking waar ik mee begon. Want dit is ook wat de contra-remonstranten, oftewel de reformatoren, ook duidelijk uitgehamerd hebben. Weten we nog in die synode dat ze bij elkaar kwamen, waar ze de Dordtse leerregels neergezet hebben. Die hebben het als volgt omschreven. Luister, en dat heb ik trouwens ook op uw briefje neergezet. De dood van de Zoon van God is het enige en volmaakte offer en genoegdoening voor de zonden. Het is van oneindige kracht en waardigheid. Overvloedig genoegzaam tot verzoening van de zonde van de gehele wereld. Wij zijn gewoon te denken in prijs die betaald wordt en het object dat daarmee verworven wordt als gelijkwaardig. Christus zijn offer was vele malen groter. En onuitputtelijker en oneindig groot. Zo groot zelfs, dat het genoegzaam is tot verzoening van de zonde van de gehele wereld. Als dat Gods intentie geweest zou zijn. Waaraan kunnen we nog meer de onmetelijke waarde zien van Christus' offer? En dit was iets wat mij een beetje verontrustte. Mits dat je verder gaat in je studie, is eigenlijk dit. Weet je, dat je hierin verder ging, kwam ik er, werd het mij steeds duidelijker. En als je wat onderzoek gaat doen en meer gaat lezen. Weet u nog dat ik eigenlijk de remonstranten en de contra-remonstranten tegenover elkaar gezet heb? En gezegd heb, Christus is gestorven voor de hele wereld, potentieel. Maar alleen zij die tot geloof komen, krijgen het. Waar ik gezegd heb, dat geloof ik niet. Ik geloof dat Christus een heel specifiek overgebracht heeft. Voor een hele specifieke uitverkoren groep. Van voor de grondlegging van de wereld bepaald. Die van de Vader aan de Zoon gegeven waren. Dat is hetgeen waar de Zoon van zegt, daar leg ik mijn leven voor af. Dat is waar ik voor pleit. Dat is waar de betaling voor gedaan is. Dat is waar de toorn van God voor geabsorbeerd is. Maar wat mij verwonderde, was dat de optie waar ik het minst aandacht aan besteed, het universele geloof, dat iedereen werkelijk overal in alle tijden aan het eind toch wel behouden zal worden. Een veel grotere opgang maakt vandaag aan de dag. Die optie bespreek ik niet eens. Die inderdaad zeggen, de hel is niet, weet je wat nog? Is niet eeuwig, is maar tijdelijk. En als hij er al is, dan is het een tijd van ongenoegen. Van God, meer niet. Maar dan kijk ik naar het offer van de Heer Jezus. En dan zeg ik, wat was het waarde dan van zijn offer? Dan is er niks waardevols meer in het offer van Jezus Christus als iedereen uiteindelijk toch wel behouden zal worden. Dan is er niks meer aan unieks en glorieus aan. Dan is het meer van, oké, hij heeft betaald. Het is van hem, alles en iedereen. Wat de mens ook doet, het is opgesloten. Je haalt een stuk uniekheid en glorie uit het offer van Christus. Waaraan zien wij de uniekheid en de glorie in het offer juist terugkomen en de waarde? Is dat wij het kunnen spiegelen. De eeuwige hel die volgt voor een ieder die ongehoorzaam is. En de spiegeling daarvan geeft de waarde aan het offer van Christus. Dus mensen, ik hoop dat u ook ziet dat het offer van Christus onmetelijk in waarde is. Genoeg om de hele wereld te redden. Als dat Gods ontwerp was. Als dat zijn bedoeling was. En misschien dat je zelfs een voorbeeld kan pakken hier. Of er nu één plant op aarde groeit of een heel oerwoud. De zon moet evenveel licht en warmte afgeven. Het heeft zijn beperkingen. Maar in een bepaalde manier laat ik alleen maar een illustratie zien dat het offer van Christus werkelijk glorieus was. Als dat Gods intentie was. Het offer van Christus gaat dus alle waarden te boven. Het is genoegzaam om de hele wereld te redden, maar dat was Gods ontwerp niet. En luister, en dit wordt misschien het punt waarin u het beter gaat begrijpen. Als wij kijken naar de waarde van het offer van Christus, dan kan ik maar tot één conclusie komen. De hele wereld wordt gered. Alle mensen, van alle tijden. Want het offer is genoegzaam. Het is zo glorieus. Wil ik dat consequent zien, dan zeg ik, in mijn theologie, dan is iedereen gered. Dat is het waarde. Maar ik geloof niet dat dat de manier is om het offer goed te begrijpen. Ik denk niet dat we daarin het ontwerp van Gods offer, van Christus' offer, volledig doorgronden. Ik geloof met heel mijn hart dat het doel van het kruis te zien is in de resultaten die eruit voortvloeien. Niet in de waarde ervan, maar in de resultaten. Zien we het verschil wat ik neem? Ik kijk dus niet naar het offer van Christus alleen en zeg van dat is, en naar hem als persoon en zeg van glorieus. Het was een onmetelijke prijs die hij betaalde, heeft genoegzaam voor iedereen. Dan kom ik bedrogen uit. De werkelijke intentie van God, de Vader en van Jezus Christus. Aan het kruis is te zien in wat er voortvloeit. Wat eruit voortkomt. Oftewel, het was genoegzaam om de wereld te verlossen, maar het is alleen doeltreffend en effectief voor de uitverkorenen. Want dat was de intentie van Jezus Christus toen hij naar het kruis ging. Moeilijk, hè?
dus niet de waarde en niet de waardigheid van Christus alleen, maar juist de intentie zien wij wat eruit voortvloeit. En daar staan we bij stil. Wij kijken dus in onze studie continu naar de intentie, de uitkomst van het offer. God redt mensen, niet potentieel, maar reëel, werkelijk. Het offer van Christus was specifiek. En hij heeft alleen verzoening verworven voor de uitverkoren. En vandaag gaan wij verder. We zijn bij de slavenmarkt geweest, weten we nog, dat Christus zei van ik koop op de slavenmarkt terug zij die van mij zijn en ik betaal voor hun de echte prijs. En hoe moeilijk dat het ook voor ons te bevatten is, hij heeft de prijs daar volledig voor betaald, eens en voor altijd, teruggekocht. De vorige keer liepen wij in de rechtszaal en hoorden wij de vader een declaratie maken en de toorn van de vader die zei de straf is dit en de zoon zei ik absorbeer het. Dat was onze kerstpreek. Maar dat is fijn als de stroom of de toorn van God geabsorbeerd is. Maar dan staan we nog steeds ver af. En vandaag worden we uitgenodigd om in het huisgezin van God plaats te nemen. En dat noemen wij verzoening. Vriendschap wordt gesloten. Vrede wordt getekend. De onomkeerbaarheid van Jezus, verzoening. En verzoening is niets anders dan een verandering in de relatie. Laten we eens goed kijken wat dat concept inhoudt, verzoening. U mag naar Matthäus hoofdstuk 5 gaan. Dit is niet zozeer direct in de verlossing wordt dit teweeg gebracht, maar in een algemeen iets. Matthäus hoofdstuk 5, de bergrede. Zijn jullie er al voorbij bij de jeugd, Kevin? Matthäus hoofdstuk 5. Vers 23 tot 25. Matthäus 5, 23, 25. Wanneer gij dan uw gave brengt naar het altaar. En u herinnert u daar. En u daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft. Het komt bij het altaar. Om zijn gave te geven en een offer te brengen voor de Heer. In één keer weet hij iets. Er is iets niet juist in een relatie. Vers 24. Laat uw gave daar voor het altaar. Ga eerst heen. Verzoen u met uw broeder. En kom daarna en offer uw gave. Zorg eerst dat je verzoent. Zorg eerst dat je de relatie herstelt. Zorg eerst dat het geschil is opgelost. De oneenigheid uit de weg geruimd. Vers 25, wat staat er? Wees vriendelijk jegens uw tegenpartij. Eigenlijk is de intentie hier, wees vriendelijk, betekent eigenlijk, in het Engels staat het zo mooi, be friends. Wees vrienden. Het is niet zo wees vriendelijk, maar het is veel meer wees vrienden. Wat een voorrecht. De vijandschap afgelegd, verwisseld voor vriendschap. Dat is een enorme verandering in de relatie. En dit is wat er gebeurd is. We hebben het gelezen in hoofdstuk 2 van Efeze, zo straks is het door Frans gelezen. Door onze zonde hebben wij God de rug toegekeerd. Wij hebben vijandschap gemaakt met God. En wat heeft God gedaan? Hij heeft zijn rug naar ons toegekeerd. En heeft vijandschap met ons gemaakt. En in Jezus Christus heeft, of in de Zoon, Jezus Christus, heeft bij wijze van spreken in één hand mens gepakt en in de andere hand God. En heeft ze bijeengebracht en verzoend in een harmonieuze relatie. Twee partijen met elkaar verzoend. De toorn van God gestild, bekoeld. De volgende stap is wederzijdse vriendschap. We komen er tegen in een aantal woorden. Katalasso, apokatalasso en diakatalasso. Nou, u mag dat weer snel vergeten, maar ik denk ik geef ze, want we waren met de woordstudie bezig. Dit woord komt, het komt een paar keer meer voor, maar in de verlossingsgeschiedenis en in de zin van het heeft relatie tot verlossing 5 keer. En ik denk dat ik er 4 ga bespreken. En we beginnen met Romeinen hoofdstuk 5. Daar waren we zo straks. En daar begin ik mee en ik ga weer net zoals de vorige keren door de tekst heen. Dan denk ik dat wij Romeinen hoofdstuk 11 overslaan. Ik weet het wel zeker. Hoofdstuk 5, Vers 10 van Romeinen. En we gaan er gewoon systematisch even een heel stukje doorheen. Zodat u ook een beter begrip krijgt van verzoening. En ik noem dit ook de onomkeerbaarheid. Eens verzoend, altijd verzoend. Het is een onomkeerbaar feit. Het staat vast. En het begint weer zo mooi, vers 10. Toen wij nog vijanden waren. Er staat niet zondaren. Vijanden. We waren van God gescheiden. De relatie, het is niet zo, dat hoor je tegenwoordig wel eens. Hè? Wel, je relatie is verstoord met God. Christus brengt ons in een nieuwe relatie. Wow, 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 wow. Dat is mild uitgedrukt, hè. Het is niet zo van, er is onze relatie wat verstoord. Ik ben een vijand van God. Toen ik de Christus niet kende. Elke ongelovige is een vijand van God. Of die het nu weet of niet. Ze zijn in een staat van oorlog.
Ja.
Ja! Het maakt niet uit of iemand daarvan bewust is of niet. Het maakt niet uit of die in zijn hart inderdaad zoiets heeft van, ah, God, ja, nee, ja, wel, ik weet niet of ik daar oorlog mee heb. Het is heel eenvoudig, of u er bewust bent van of niet. Elke ongelovige, u in ongelovige staat, was in een continue staat van oorlog. Constant rebellerend. En God zonderde zich volledig af. Toen wij nog vijanden waren. Wat staat er dan? Toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn. Wij hadden God verworpen en God verwierp ons. Maar er komt een eind aan de oorlog. Er is een eind gekomen aan de vijandschap, aan de strijd. En dat woordje hier met God verzoend, katalasso, vriendschap gesloten. Van oorlog naar vrede. Van verwijdering naar vriendschap. Van toorn naar vrede. Van strijd naar harmonie. Dat is wat Christus gedaan heeft. Een verandering in status. Want kijk maar, hoe heeft God dat gedaan? Toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn, door de dood zijns zoons. Zie, op menselijk niveau kunnen wij heel makkelijk verzoenen. We kunnen vergeven, we kunnen verder. Maar verzoend zijn, verzoend worden met God, is iets heel anders. Is een heel ander pakket. En hoe kwam dat? Het kwam dat, dat komt er op één manier, is dat God zelf het initiatief nam. Niemand anders. Niemand anders nam het initiatief. Wat ik net al zei, alle mensen waren in een staat van oorlog met God. Vijandschap tot en met. En hier zegt God, met God verzoend zijn door de dood zijns zoons. Het was het bloed van Jezus Christus waar verzoening verworven is. Het kruis bracht verzoening, werkelijke verzoening. Jezus Christus is daarmee de verzoener. En de mens wordt verzoend. Dit maakt ook gelijk het hele evangelie exclusief. Hè? Buiten het kruis is geen verzoening. We zijn ook werkelijk het enige geloof, wereldwijd, wat kan spreken over God als een vriend. We hebben vriendschap met God. Oh, dat is veel te ver weg. Nee. Ondanks dat we heel nog een grote nadruk leggen op Gods soevereiniteit en Gods grootheid in onze gemeente, wat we terugzien in de Bijbel, is er ook, er zijn vrienden. Er is rust. Er is harmonie. De toorn is weg. Als we even teruggingen in het stukje, wat konden we zien, dat rechtvaardiging, werd daar ook naar gesproken. Ik denk dat het vers 9 was. Rechtvaardiging is de gerechtelijke stap. Verzoening is de relationele stap. We zijn verzoend. We mogen weer dichtbij God komen. De problemen zijn uit de weg geruimd. Zondaren gerechtvaardigd. Vijanden verzoend. Zondaren gerechtvaardigd. Vijanden verzoend. Vers 10. Zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden. Waar Paulus hierover spreekt is heel eenvoudig. Deze verzoening is realiteit. We zijn verzoend. Dit is niet potentieel wat Christus verworven heeft. Daar komen we straks waarschijnlijk nog meer op. Nu wij verzoend zijn, behouden worden. Eigenlijk plaatst die verzoening en behoudenis in compleetheid aan elkaar. En wat hij eigenlijk zegt, de verzoening houdt stand tot het eind. Dit is een eens en voor altijd verzoening. Door het kruis worden wij werkelijk behouden. Christus leeft. De verzoening staat vast voor iedereen waar hij verzoening voor verworven heeft. Nu wij verzoend zijn, behouden worden. Die wording die zal ook tot het eind toe doorgaan. Ik hoop dat u ook ziet dat dit exclusief is. We zijn door het offer van Christus eens en voor altijd, voor eeuwig, verzoend met God. Wat een voorrecht, is het niet? Niet dat wij zomaar geen, wat zullen we zeggen, de celdeur open gegaan is en we vrij rond mogen lopen. En we mogen zelfs tot het paleis naderen van de koning. We mogen binnenstappen. We zijn gerechtmatigd om binnen te komen. Er staan geen wachters meer bij de deur die inderdaad nog eens een paspoort vragen en zien of je wel waardig bent om binnen te komen. Ben je niet een vijand? Heb je niet een sluw plan? Nee. Ik ben verzoend met God door het kruis van Christus. Vers 11. En dat niet alleen. Maar wij roemen zelfs in God door onze Heere Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Dit is een eigendom van Paulus. De verzoening is gegeven, het is ontvangen, de verzoening was werkelijk, het verzoening die Christus verworven heeft was daadwerkelijk. Het is verzekerd door zijn bloed. Het zal tot aan het einde toe volledig behouden. Maar naar wie ontvangen deze verzoening eigenlijk? Is dat nou iedereen? Is dit nu de verzoening die voor iedereen, die iedereen ontvangen heeft? Nee. En ik ga terug tot vers 1, dus lees met mij mee. Ik begin bij vers 11. De verzoening is gegeven aan zij die roemen in God, van vers 11. Vers 10, de verzoening is gegeven aan hen die behouden worden. Aan hen die verzoend zijn in vers 10. Aan hen die vijanden waren. Vers 9. Aan hen die gerechtvaardigd zijn. Vers 8. Wij die door geloof geliefd, door God geliefd waren. Vers 6. Wij die zwak waren. Vers 5. Wij die de Heilige Geest ontvangen hebben. Wij die Gods liefde ontvangen hebben. Vers 3. Wij die roemen in de verdrukking. Vers 1. Wij gerechtvaardigd door geloof. Wij die de vrede hebben met God door geloof. In het werk van Christus Jezus. En vers 1, wij die toegang gekregen hebben tot die genade. Dat is continu dezelfde groep die ik nu aanhaal. Daarom heb ik in het begin het hele stuk ook gelezen. Context. Je leest door het hele stuk heen. En wat zegt Paulus? Wie is verzoend met God? Alleen maar gelovigen. Punt. Niet meer. En hiermee zien we ook weer de intentie waar Christus mee aan het kruis ging. Verzoening verworven voor de gelovigen. God verzoende niet de hele wereld. Christus ging niet naar het kruis en heeft verzoening verworven voor iedereen, potentieel. Nee, dit was een exclusief offer. En het was voor de gelovigen. Er is geen universele verzoening. We gaan naar 2 Korinthe hoofdstuk 5. Ik sla Romeinen 11 over. 2 Korinthe hoofdstuk 5. Ik hoop dat u ook steeds meer gaat genieten van de details in het woord. En u begreep natuurlijk in hoofdstuk 5 van Efeze, van Romeinen, er wordt niets gesproken over uitverkiezing. Er wordt niets gesproken over zij die gegeven zijn aan. Maar als je de hele Bijbel optelt en alles door elkaar heen trekt, dan kun je gelovigen gelijk zetten aan uitverkoren. Dus niet dat ik hier het specifiek ga doen. Maar ik wil wel laten zien dat het continu spreekt over gelovigen en niet over de hele wereld. Maar we krijgen wel een interessant vers. vers 19 van 2 Korinthe 5. Welke immers hierin staat, en ik duik daar middenin, hè, ja, dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was. Zou die dan toch de hele wereld aan het kruis met zichzelf verzoend hebben? Nee. Wat staat er in vers 18? Waar begint hij mee? En in dit alles, wat alles? Terug in de context. Terug in de context. En ik begin bij vers 14. Om te laten zien dat de verzoening die Christus verworf en het woordje wereld wat hierbij staat, niet spreekt over alle mensen van alle tijden, ongeacht, zonder enige uitsluiting, laat ik het zo omschrijven. Iedereen zonder uitzondering. Dat is niet wat hier bedoeld wordt. Vers 14. En we gaan daar gewoon doorheen. En hier begint het met de verlossing. 2 Korinthe, hoofdstuk 5, vers 14. Want de liefde van Christus dringt ons. Dit is de liefde van Christus waarmee hij aan het kruis ging. En wat doet dat in ons? Dat trekt ons. Dat is de drijvende kracht in ons. In wie? Wel, in de gelovigen. Vers 15. Daar wij tot inzicht gekomen zijn dat één voor allen gestorven is, dus zijn zij allen gestorven. Dit is het plaatsvervangend offer van Christus. Christus stierf en ieder die in hem was, stierf met hem. Christus stierf voor allen die in hem stierven. Dat is de intentie van de tekst hier. Vers 15. En voor allen is hij gestorven. Dat is heel ruim, denken we dan. Hè? En allen is hij gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hem gestorven is en opgewekt. Christus is niet alleen gestorven, hij is opgewekt. Dus degenen die in hem waren en met hem gestorven zijn, zijn ook met hem opgewekt. En wat staat er dan? Maar die leven niet meer voor zichzelf. Hier zien wij de heerschappij van Christus naar voren komen. Als wij in dat ene lied zongen, ja, dat Christus onze Heer is. Wat is Heer? Dat de heerschappij van Christus gestalte krijgt in wie? In elke gelovige. En niemand anders. Vers 16. Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Ik zal de zin even afmaken. Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. En wat Paulus hier eigenlijk zegt, we zijn niet alleen met hem gestorven en opgestaan, wij zien de dingen ook compleet anders. Eerst herkende ik alleen maar de historische persoon Jezus Christus in zijn vlees, in zijn lichaam, maar nu mijn ogen open gegaan, ik verlichting gekregen heb, zie ik hem als de ware Messias, de Zoon van God, de Verlosser. Ik zie hem niet meer zoals voorheen. En zo zie ik de mensen ook niet meer als om mij heen als hetzelfde. Ik kijk de mensen niet meer naar het vlees, maar naar de geest. Omdat mijn ogen open gegaan zijn. Niet meer naar de buitenkant, maar naar de binnenkant. Dit is verlichting. Dit is verlichting. Vers 17, dat overbekende vers. Zo is dan. Wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. Dit is wedergeboorte. Een nieuw leven. Dit is eenvoudig te begrijpen. Vers 18. En dit alles is uit God. Wat alles is uit God? De hele trein van de verlossing die we net gehad hebben. De wedergeboorte. De verlichting. De heerschappij van Christus. Hij die stierf plaatsvervangend voor allen die in hem geplaatst waren. En voor een ieder die de liefde van God in hem heeft en dus gedrongen wordt en getrokken wordt als het ware door de liefde van Christus. Dit alles is uit God. Dat is wat Paulus hier neerzet. De verlossing is van God. Hij is soeverein. Hij nam het initiatief. Het was zijn plan. Alles in de verlossing is van de Heer. Vers 18. Die door Christus. Wie? met zich verzoend heeft. Ons. En wie zijn die ons? Degene die wedergeboren zijn. Degene die verlicht zijn. Degene die in de heerschappij van Christus leven. Degene die getrokken worden en gedrongen worden door de liefde van God. Omdat die in hun geplaatst is. Die door Christus ons met zich verzoend heeft. Christus, in Christus komt de verzoening naar ons toe. Door Christus is de relatie hersteld. Vrede en vriendschap worden door Christus gebracht. Door Christus. Zie, weet u? De verzoening is niet als de mens stopt met vijandschap naar God. Verzoening is dat God zijn vijandschap stopt met de mens. Dat is wanneer verzoening komt. Het start niet bij de mens die stopt met vijandschap. Het start bij God als hij stopt en inderdaad zijn vriendschap aanbiedt. Het is verworven door Christus. Het was zijn initiatief. Wij hadden. En als je dit ziet, dan zou je stilstaan. Was het niet zo dat wij het initiatief hadden moeten nemen? In de verzoening? Is dat niet op menselijk niveau ook zo? Als ik weet dat ik de vriendschap met mijn dierbare vrouw verstoord heb door mijn zonde, door mijn rebellerende houding. Dan ben ik degene die naar haar toe moet komen. Ik moet het initiatief nemen. Maar hier zien wij de genade, de grootheid en de liefde van God. Dat hij het initiatief neemt door Christus. Dit alles is God. Die door Christus ons met zich verzoend heeft. Dit is niet potentieel. Dit is een feit. God is de verzoener. En wij worden verzoend. En natuurlijk de ons. Ik heb het al gezegd. Zijn de gelovigen. In de hele context. Knalt het daarvan. En dan. Ik heb het al gezegd. Wedergeboorte. Verlichting. Alleen maar gelovigen. Daar wordt verzoening voor verworven. Vers 18. En hij heeft ons de bediening van de verzoening gegeven. Maar wat is nou het grootste voorrecht? Als je eenmaal door God verzoend werd, dan zegt hij ook wel, vertel het maar aan anderen, hoe anderen verzoend kunnen worden. En dat hebben we allemaal, de prediking van het woord, het evangelie uitleggend. En iedereen heeft dat voorrecht. Die wederom geboren is. Vers 19. Welke immers hierin staat dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was. Het is Gods werk. Oh, wacht even, lezen we het volgende er ook nog even bij. Door hun overtredingen niet toe te rekenen. Maar de overtredingen waren nou net datgene wat vijandschap veroorzaakte. Waarin onze vijandschap te zien was. Maar niet zomaar de relatie wat beschadigd was. En dat wij daar apathisch aan de kant stonden te kijken van wel, weet je, de relatie is niet goed, maar het is ook niet echt ruzie, het is een beetje zo en zo. Nee. Wij waren complete vijanden van God door onze zonde. En onze zonde laat gewoon zien dat we God haten. En wat staat er dan zo mooi? Hij heeft ons... Oh nee, welke immers hierin bestaat dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was. Is dit nu, oftewel God vergeeft de zonde. Hij zegt, hij maakt vrede met zondige mensen door het werk van zijn zoon aan het kruis. En God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende is niets anders dan dat de wereld, de mensheid in het algemeen, het object is van Gods verzoenende liefde. Het is niet specifiek dat hij hier zegt, en alle mensen worden verzoend, want wat zeggen we dan? Als alle mensen verzoend worden, wordt ook van alle mensen de zonde vergeven. Dat staat in het gedeelte ernaast. Als alle zonden van de wereld vergeven zijn, is iedereen verzoend. En kan ik alleen maar ja en amen zeggen tegen alle mensen die inderdaad zeggen van, alle mensen zullen uiteindelijk toch naar de hemel gaan. Dat is het logische conclusie hieruit. Dus het woordje wereld is niet de hele mensheid, elk individu. Maar is dat God zei, de mens in het algemeen is het object van mijn verzoening. Geen engelen die gevallen zijn. Satan ligt daar buiten. Maar de mensheid in het algemeen. Het is niet dat Christus aan het kruis verworven heeft. Verzoening van de hele wereld. Het staat er zelfs heel erg onhandig in de Griekse tekst. Heel kort staat er dit. God in Christus wereld verzoende zichzelf. Dat is de Griekse tekst. De wereld wordt verzoend, mensen. De mensen in het algemeen. De mensheid was het object van Gods verzoening. Heel eenvoudig gezegd, alle soorten mensen worden verzoend. Rijk, arm. Man, vrouw. Hoge status en een lage status. Bekende mensen en totaal onbekende mensen. Mensen met nagenoeg geen strafblad. En mensen met een gigantisch strafblad hier op aarde. Alle soorten mensen. Een object van Gods verzoening. Het grappige is, als je namelijk gaat kijken naar Romeinen en hoofdstuk 11 vers 1. Of hoofdstuk, 11 vers 15. Wordt ook wereld gebruikt en dan slaat het specifiek op heidenen ten opzichte van Israël. Weet u nog, hoofdstuk 9, 10 en 11 in de Romeinenbrief spreekt over de verwerping van Israël, maar ook de aanname van Israël hun en de Messias. En daar staat heel duidelijk in, de verwerping was om de heidenen binnen te halen. Om de verzoening van God de wereld in te laten gaan, verder dan Israël, buiten de Joden. Dat is ook niet inclusief iedereen, het is heidenen, wij. Dit is hetgeen wat hier ook bedoeld wordt. Want hoe kon God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende? Door hun overtredingen niet toe te rekenen. Christus heeft dat voor ons verworven. Hij werd zonde voor ons. Weet je wat de vorige keer? En daarmee droeg hij de toorn van al onze zonden. Die is afgewenteld. En dus kan er vergeving zijn, want de prijs voor de zonde is betaald. En dus kan God ook zeggen van, ik ben rechtvaardig en rechtvaardiger. Nu kan ik mijn hand uitsteken en mijn vriendschap aanbieden, want er staat niets meer tussen u en mij in. En dat aanbod neemt iedereen aan die door God is uitverkoren. Het obstakel is weg. Wat een voorrecht. Door hun overtredingen niet toe te rekenen. Wie? Hun? De gelovigen. Zij die verzoening verkregen hebben. Die de bediening van de verzoening gekregen hebben. Vers 19. En hij heeft ons het woord der verzoening toevertrouwd. Nog een keer. Wat een groot voorrecht. We zijn niet alleen zelf verzoend. Onze zonden zijn alleen. We hebben zelfs een mooie bediening gekregen. We zijn rentmeesters geworden. Niet zomaar van, we zullen zien wat we doen. Wij zijn rentmeesters. En ieder van ons die zal verantwoording af moeten leggen voor hetgeen God hem heeft toevertrouwd. Die zal inderdaad alle boeken open gaan en zullen verantwoording moeten afleggen. Dat is niet een kwestie van, dit wordt vijandschap of geen of ruzie met God. Nee, hij heeft ons iets toevertrouwd. De bediening van het woord der verzoening. Vers 20, en dan komen we steeds meer bij die climax. Hè. Wij zijn dus gezanten, ambassadeurs van Christus. Alsof God door onze mond u vermaande. In naam van Christus vragen wij u, laat u met God verzoenen. En dit is juist het wonderlijke. Wij worden als instrument gebruikt om de verzoenende genade van God bekend te maken. Zullen we nog bij stilstaan? Iedereen heeft dat nodig, is het niet? Niet iedereen neemt het aan, maar iedereen heeft het wel nodig. Daarom is het ook een universele oproep. Elke gelovige, wij, elke gelovige is een gezant van God, een bode van Christus. En de boodschap is, heel eenvoudig, buigen voor het kruis. Buigen voor Christus. Te belijden dat je relatie met God verstoord hebt, dat je in vijandschap met God leeft. Een verzoening aan te bieden. En dit vraagt om een reactie van de mens. Vers 21, hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Plaatsvervangend. Mega in de Bijbel. Ik denk erover om daar een aparte preek aan te wijden. Zover ben ik nog niet, dat zal komende week beslist worden. Ik leun erna om gewoon stil te staan, alleen bij alle facetten en de aantal keren in het Nieuwe Testament, dat er wordt gesproken over Christus als plaatsvervanger. En voor wie heeft hij de zonde gedragen? Voor ons. De hele context, mensen, rammelt in elkaar van gelovigen. De verlossing, de verlosten, zij die verzoend zijn, voor ons. Tot zonde gemaakt hebben dat wij gerechtigheid Gods, worden gerechtigheid Gods in hem. Straf afgewenteld, de toorn aan de kant, verzoening verkregen. Wat een heerlijk iets. De gerechtelijke stap is de gerechtigheid, is de rechtvaardiging. En dan de verzoening is de relationele stap. Wij. Dat zien we daar in de tekst. Opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Wij. En niemand anders. Wel, ik hoop dat u nog steeds mee bent. Dat u kan zien dat in deze hele context er niet gesproken wordt over een universeel potentiële verlossing. Maar een hele specifieke verzoening voor de gelovigen. Vrede. Vriendschap met God. Heb je er wel eens bij stilgestaan wat een geweldige leerstelling dat het is? Vriendschap met God. Hoe belangrijk is het niet om voor onze kinderen, dan kijk ik ook naar mijn eigen zoons, maar voor ons allemaal, te weten dat onze kinderen altijd vriendschap hebben met ons? Onze relatie kan verstoord worden als zij ongehoorzaam zijn of ik ongehoorzaam ben. Maar die vriendschap blijft. Wij worden nooit vijanden. Ze hoeven het ook niet te verwerven. Zij hoeven mijn gunst niet te verwerven om mij vriendelijk te stemmen. Wij hoeven dat ook niet bij onze hemelse Vader. Dat heeft Christus voor ons gedaan. Wat u ook doet, luistert u goed, wat u ook doet, u wordt nooit meer vijand van God. U blijft altijd een vriend. Wat u ook doet, wat u ook doet. Hoe bond u het ook maakt. U blijft vriend van God. Want het hangt niet af van uw geloof. Weet u het nog? Ik heb nergens in deze hele context gelezen dat geloof verzoening bracht. Ik heb wel één ding gelezen, is dat Christus offer verzoening bracht. Zijn bloed, zijn dood, zijn kruisiging. Dat bracht verzoening. En een ieder die daarin rust, kan zeggen, verzoening. Wel nog twee teksten, en we zullen zien hoe ver we komen. Efeze hoofdstuk 2, vers 13 tot 18. Ik zal proberen het volgende keer wat smeuiger te maken, dan gaan we een stukje misschien geschiedenis doen. Leuk. Is ook geschiedenis trouwens, hè. Is Bijbelse geschiedenis. Efeze hoofdstuk 2, vers 13. En dit gaat over, we hebben het net niet gelezen. Frans is we konden beginnen bij 11, die tekst sla ik even over. Frans is gestopt bij 10. Maar dan in één keer gaat de schrijver verder, de Paulus gaat verder. En wat hij uit gaat leggen is, er is verzoening gebracht, maar er is niet alleen verzoening voor de, of verlossing gebracht voor de Joden, maar ook voor de heidenen. Kijk maar eens in vers 11. De niet-Joden, de onbesnedenen. Vers 12, die zonder Christus waren, vervreemd van het verbond, zonder hoop en zonder God. Dat zijn de heidenen, die geen enkel verbond hadden met God. Geen enkele verbintenis. En wat zegt hij dan in vers 13? Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, de heidenen, dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Vers 14, hij is onze vrede. die de twee één heeft gemaakt. En de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft. Wat Paulus hier eigenlijk vertelt, is heel eenvoudig wel, Joden en heidenen, jullie zijn één geworden. Er is dus niet alleen een verticale verzoening, bewerkt door Christus, maar ook een horizontale verzoening. En die tussenmuur, dat was dus in de tempel. Ja? Dus het gedeelte waar de Joden konden komen, dat was exclusief voor de Joden. En dan had je dat gedeelte voor de heidenen. Apart, afgescheiden. Een muur ertussen. En Paulus gebruikt dat in een beeldspraak en zegt van, zoals het in de tempel was met die scheidingsmuur ertussen. Die een verschil maakte tussen Joden, het verbondsvolk en de heidenen. Die is weg. Christus is de vrede. Christus heeft vrede gebracht. Door het offer van Jezus Christus zijn Jood en heiden één. Dit is de kerk. Het is een unieke tijd. Daarom geloven we ook in een bepaalde bedelingenleer. Wat voor vorm dat we ook hebben. We leven niet meer als zoals toen. We leven nu in een uniek iets, iets nieuws wat voor die tijd nooit bekend was. Heiden en Joden in één geheel. Vers 15. Doordat hij in zijn vlees, Christus dus, de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft. Om in zichzelf vredemakende de twee tot een nieuwe mens te scheppen. In Jezus dood, hele fout staat hier, in Jezus dood vervulde hij de ceremoniële wetten. Feesten, de offers, die worden buiten werking gesteld. Dat was nou net hetgeen wat de Joden en de niet-Joden van elkaar scheiden. Die zijn buiten werking gesteld. Waarom? Zodat Jood en Heiden één kunnen worden. Christus heeft die ceremoniële wetten weggehaald, die de heidenen nooit gedaan hadden. Daarmee heeft Christus in zichzelf vrede gemaakt tussen Jood en niet-Jood en iets compleet nieuws gemaakt, de kerk. Compleet nieuw. Ja, dat zegt hij ook in hoofdstuk 3 vers 6 geloof ik dat het is. Dit was een mysterie. Dat vinden we het eerder terug ook in 1 Korinthe, dat meende ik. Het was een mysterie, dit was onbekend voor die tijd. Vers 16. De twee tot één lichaam verbonden. Dit is de kerk. Zie, het is niet zo dat we een Aziatische kerk hebben en een Westerse kerk. Een Chinese kerk en een Amerikaanse kerk. Als je daar bent, dan hoor je zelfs nog een blanke kerk en een zwarte kerk. Nou, dat hebben we hier minder gehad. Dat we hier minder zwarte hebben. Die bekeerd zijn. Er is één kerk. Er is één lichaam. En wij zijn er maar een onderdeeltje van. Wij zijn niet het lichaam van Christus. Wij zijn een onderdeel van het lichaam van Christus. Er is één kerk wereldwijd. Vandaar dat het evangelie nu net zo noodzakelijk is voor iedereen. En dat is voor iedereen gelijk. Ik plaats ook misschien gelijk in perspectief uw beeld van Israël. En van de Joden. Mensen die daar zo ver in gaan. De Joden thuis brengen. Voor mij is maar één ding heel simpel. Ze hebben maar één ding nodig. En dat is het evangelie. Net zoals alle andere mensen van de wereld. Want we hebben één kerk. Waar we gelijk in zijn. Met één verlosser. Die verzoening bewerkt heeft om ons samen in één gebouw te brengen. In één lichaam. Vers 16. Ik zal het nog even eerder lezen. En de twee tot één lichaam verbonden. Weder met God te verzoenen door het kruis. Waaraan hij de vijandschap gedood heeft. Die twee, die één geworden zijn, zijn ook gezamenlijk verzoend met God. Zien we dat? Aan het kruis. Ja? Of door het kruis. Waaraan hij de vijandschap gedood heeft. Wel heel eenvoudig. Wie is hier verzoend? De hele wereld? Nee! Over wie gaat het hier? De kerk. Ik kan in de context niks anders vinden dan de kerk. Eén universele gemeente van Christus. Doorheen de tijd van de hele gemeente heen. Dat was een exclusieve groep. We zouden zelfs nog verder kunnen gaan in Efeze. Misschien dat ik daar nog een preek over ga houden. Efeze hoofdstuk 5. Wat worden mannen opgeroepen om hun vrouw lief te hebben? Want dat is een voorbeeld en dat is een parallel voor de liefde van Christus voor zijn bruid. gemeente. Het was een exclusieve liefde van Christus. Als Christus inderdaad net zoveel liefde had voor de hele wereld, wat is dan de parallel dat ik als man alle vrouwen van de wereld even lief mag hebben? Ja, wat een zegen dat dat niet zo is, is het wel? Hallo. Oh, wat een opgave dat. Eén is al een ramp. Om te volbrengen zoals God van je vraagt. Jullie moeten hem uit laten spreken dan. Dames, kalm nou. Zie maar, een vrouw die zwijgt al, maar die weet al dit. Nou, er komt een pauze, om de woorden te wegen, om onrust te stoken en dan nog wat recht te zetten. Maar begrijp je, Christus, zijn liefde was exclusief. En in hoofdstuk 5 is dat zo duidelijk. Waar de man inderdaad opgeroepen wordt om zijn vrouw te koesteren. Zijn enige vrouw. Want Christus had maar één bruid waar hij zijn leven voor aflegde. Dat is hetgeen wat hier gezegd wordt. Een nieuwe mens te scheppen. Een nieuw lichaam. Alles Jood en heiden, verzoend in één lichaam en verzoend met God. Naar Colossenzen gaan, laatste vers voor vandaag. Christus, het is heel eenvoudig mensen, Christus heeft verzoening verworven. De vijandschap is gedood. De relaties tussen Joden en heiden, die zijn verzoend. Waar merken we dat? In bij de Joodse gelovigen, de Messiaans beleidende Joden. Waar Joden gewoon in een gemeente kunnen zitten. En was inderdaad kunnen zeggen, wij hebben Christus. Christus is ons verzoening. Christus is onze verzoener. De relatie is hersteld, compleet hersteld. Dan gaan we even naar Colossenzen. Het laatste waar die woordgroep gebruikt wordt. Waar het woord van verzoenen ook duidelijk naar voren komt. En we gaan eens naar vers 20. En dan zie je eigenlijk weer waar heel veel mensen zich aan vastgrijpen. En dit... Alleen dit boek al, dit is de glorie van Christus, komt hier naar voren. En door hem vrede gemaakt hebben door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met zich te verzoenen. En dan hoor ik al mensen inderdaad vanuit het andere kamp met de spandoeken omhoog komen en zeggen, alle dingen weder met zich te verzoenen. Betekent alle mensen? Ja, betekent alle mensen. Wat hebben jullie nu tot nu toe geleerd in deze hele serie, met name in de laatste 3 preken? Waar ligt het antwoord op deze vraag? Context, context, context. Wat is de sleutel om versen te interpreteren? Context. Waar ligt het antwoord? Context. Wat heeft u hopelijk geleerd? Om iets altijd in de context te lezen en het er nooit meer uit te halen. Als u versen hoort waarvan u denkt, dat klinkt aannemelijk, lees de context. Lees de context. En stel u de vraag of de eerste observatie wel juist is. Want ga dus mee naar vers 16. Het is namelijk een aanloop. Paulus neemt een aanloop als het ware en hij gaat als het ware met de skischans omhoog kruipend. En dan laat hij er in één keer gaan. De volheid van de glorie van Christus. Want in hem, vers 16, zijn alle dingen geschapen die in de hemel en die op de aarde zijn, de zichtbare, de onzichtbare. Het zijn tronen, het zijn heerschappijen, het zijn overheden, het machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Dit is Christus als schepper. Maar wel schepper van alles. Buiten de drie-eenheid. Niets is tot stand gekomen. Nee, ik kan het beter zeggen, andersom stellen. In een positieve zin. Alles buiten de drie-eenheid is geschapen door Christus. Dat is wat hier staat. Alles. Niet zomaar de mensheid, maar alles. Het universum, de planeten. De aarde, de mensen. Alles wat er op de aarde is. De demonen, de heilige engelen, Satan zelf. Hij is daarover superieur. Dit gaat veel verder dan de verlossing of de nood van mensen alleen. De verloren mens alleen. Vers 17. En hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in hem. De schepping had een begin, Christus niet. Hij is eeuwig, hij is zonder begin. En hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Die heeft die gekocht en betaald. Hij is het begin. De eerstgeborene uit de doden. Zodat hij onder alles de eerstgeborene is. Dat het eerstgeborene mens is niet dat hij geboren is en dat hij voor die tijd niet bestond. Eerstgeborene. Dat betekent heel eenvoudig. Dat hij de vooraanstaande positie had. De hoogste positie die er ook maar was. De meest voorname plaats. De eerstgeborene. Ik zou het zelfs liever anders willen vertalen. Daar zijn ze in de laatste jaren, een paar decennia, zijn ze erachter gekomen dat het woord eerstgeborene zeer onhandig vertaald is. Ik weet niet eens wat er in de Statenvertaling staat. Ook eerstgeboren. Ja, ze houden daar aan vast. Ja. Het is ook moeilijk om een ander woord te vinden, maar dat heeft veel meer te maken met de voorname plaats. Christus is het begin. Begin van de gemeente. Hij heeft de meest voorname positie. Zodat hij onder alles de eerste is geworden. Hij staat boven alles. Niemand boven hem. En dan vers 19. Dat is nog een declaratie van zijn godheid. Want het heeft de ganse volheid behaagd in hem woning te maken. Hij is God in alle volheid. Vers 20. En dan zijn we er. En door hem vrede gemaakt hebben we door zijn bloed. Of door het bloed zijns kruises. Alle dingen weder met zich te verzoenen. Door hem. Het zij wat op aarde en het zij in de hemelen is. De verzoening waar hierover gesproken wordt, is die exclusieve, algehele verzoening, dat Christus heerst en heersen zal over alles. Hij staat bovenaan. Alles door de kruisdood heeft hij alles gekregen. Heeft hij overal recht op. De hele schepping, zien we dat? Want dat bouwde namelijk op. De hele schepping. In één keer zegt hij van, alles heeft hij verworven aan het kruis. Het zij op aarde, het zij in de hemelen. Hij is Heer en Meester over alles. Wel, hier krijgen we een voorproefje van, hè. In het millennium. Daar krijgen we een voorproefje dat hij Heer en Meester is. Als hij op dat grote paard naar beneden komt. Het zwaard uit zijn mond, hij spreekt en het wordt gedaan. Alle ongelovigen worden ter plekke verdelgd. Gelovigen vanuit de 7 jaar grote verdrukking gaan mee. En alle oud-testamentisch gelovigen en de bruid van Christus komen naar de hemel mee en worden als koningen geïnstalleerd. Voorproefje. Om te laten zien dat hij overal de rechtmatige eigenaar van is. Hij heeft alles met zich verzoend. Hij is Heer en Meester. Betekent nu dat de hele wereld verzoend is, op de wijze zoals we de hele tijd zagen. Zijn nu alle ongelovigen verzoend? Is Judas met God verzoend? Is nu Satan met God verzoend? Dat behoort ook tot alle dingen. Nee. Het staat niet direct in de context, hè. Maar hier komt inderdaad een stukje Bijbel legt Bijbel uit, is het niet? Je hoeft maar naar Filippenzen hoofdstuk 2 te gaan, vers 9 en 10, dan weten we dat nog. Dus hij begint in vers 3 zo, dat hij als het ware van, mag deze gezindheid bij u zijn. Ja? Niemand achter een ander zichzelf uitnemender dan een ander, want en dan komt met Christus die, goden gelijk, zij dan niet als roof achter, maar zichzelf vernederd tot een mens, menselijk lichaam, een lichaam gedaald, tussen de mensen woonde. Gehoorzaam werd tot aan het kruis en zelfs stierf. Ja, ja, de dood aan het kruis. Maar dan keert hij om en dan gaat hij de berg omhoog. En dan zegt hij in vers 9. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En een naam gegeven boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel, de aarde, die onder de aarde zijn. Iedereen en alles zal onderworpen zijn aan Christus. Dat is de algemene verzoening waar hierover gesproken wordt. Dat Christus alles wat geschapen is, door zijn sterven aan het kruis verzoend heeft. Om zelf Heer en Meester daarover te zijn. En ermee te doen wat hem goeddunkt. En voor de ongelovigen is dat buigen op het moment dat zij voor de grote witte troon staan. Maar voor de uitverkorenen is er een speciale verzoening. Er is voor ons Die vijandschap is voor ons weggenomen. Wat niet zo is voor de ongelovigen. Want kijk maar eens als we gaan naar vers 21. En dan maakt hij het heel persoonlijk. Dan zegt hij wel, ja, alles en iedereen is aan Christus onderworpen uiteindelijk. Maar, ook u, die eertijds vervreemd en wat? Vijandig gezind waart. Blijkens uw boze werken, heeft hij thans weder verzoend. De specifieke verzoening. Hij heeft verzoend. Dit is uniek en alleen voor degenen die geloven. Dit is de persoonlijke verzoening. Door Christus aan het kruis. Mensen, tot zover. Heel eenvoudig. Ook al waren dit de laatste drie preken hele eenvoudige woordstudies en gingen we daar maar door een paar teksten heen, omdat het maar een paar keer gebruikt wordt. Vandaag heb ik zelfs grotendeels één overgeslagen, Romeinen hoofdstuk 11. Het komt inderdaad maar vijf keer voor, deze woorden, katalasso in relatie tot verzoening. Nergens in deze teksten die wij besproken hebben, kan ik ook maar enigszins terugvinden dat er een absolute algehele verzoening bewerkt is door Christus en reëel gedaan is en potentieel aangeboden wordt aan de hele wereld. Ik kan alleen maar zien dat Christus inderdaad zegt, ja, ik ben rechtmatig eigenaar van alles en iedereen. Dat is wat ik ook aan het kruis verworven heb. Ik mag oordelen. Over de ongelovigen. Ik mag een koninkrijk opzetten. Hier op aarde. Maar dat hij specifiek een verlossende verzoening bewerkt heeft alleen voor de gelovigen. Voor de uitverkoren. Ondanks dat het waarde en de waarde van het offer van Christus genoegzaam was in waarde. Was de intentie en de uitkomst alleen maar bedoeld. Voor hen die geloven, voor de uitverkoren. Gelooft u? Als u werkelijk Jezus Christus als Heer en Verlosser kent, dan kunt u ja en amen zeggen, want dan bent u verzoend met God. En wat een vreugde. En ik hoop ook dat uw beeld van de verzoening aan de ene kant zich versmalt, maar aan de andere kant ook zich verruimt door te weten, er is vriendschap. En dat is een groot voorrecht. Soms hebben mensen hier wel moeite mee als zij een vader hier op aarde gehad hebben die niet te vertrouwen was, als ik het zo mag zeggen. Als ze nooit een beeld hebben gehad hoe ze inderdaad in alle rust konden zitten en konden zeggen, wat ik ook doe, die vijandschap zal nooit terugkomen, die is er nooit geweest en die zal er ook nooit zijn. Wie daar een slecht voorbeeld in gehad heeft, wappert wel eens in zijn geloof naar zijn hemelse vader. Op basis van Gods woord kan ik u heel eenvoudig zeggen. Als u de Heer Jezus kent als uw persoonlijke verlosser, als u in hem gelooft, dan bent u verzoend met de allerbelangrijkste persoon waar u verzoend mee moet worden. En dat is God de Vader. Vrede. Vriendschap. En dan mag u ook vertrouwelijk met hem omgaan. Er is niet een God van veraf. Hij is een God van dichtbij. U mag hem benaderen, u mag gewoon met hem spreken. Zoals u met mij spreekt of met anderen, mag u met God spreken. Er is vriendschap. Als u hem niet kent, dan wil ik u vandaag oproepen om inderdaad ook te zien dat u van nature, of u het erkent, beleidt, moedwillig doet of niet, u bent vijand van God. U heeft het grootste probleem in de wereld die er maar is. En dat is niet dat u vijandschap met God heeft, maar dat God vijandschap met u heeft. Dit is de dag. Tot berouw en inkeer te komen. Christus te zien als de enige die verzoening gebracht heeft. Voor een ieder die gelooft. Zodat ook vandaag de verlossing voor u beschikbaar is. En dat u buigt voor hem. En zijn armen staan wijd open. En de liefde van God is onmetelijk. U bent welkom. Maar wel op zijn manier. Ik kan alleen maar zeggen, kom. Want vrede met de Allerhoogste Heer door het offer van Jezus Christus is het allermooiste geschenk wat u kunt krijgen. Hij heeft het begonnen. Hij is het begonnen. Hij heeft het gedaan. En hij vraagt aan u om te komen.
Vader, wat een rijke dogma, verzoening. Heer, u heeft niet alleen de prijs van de zonde betaald, u heeft ons niet alleen vrijgekocht, u heeft ons niet alleen meegenomen, u heeft niet alleen de toorn weggehaald, u heeft niet alleen onze zonde vergeven. Wij mogen inderdaad aan uw huisgezin deelnemen. Wij mogen inderdaad als ons kinderen van de Allerhoogste God noemen, in de volste zin van het woord. U heeft geen kleinkinderen, Heer. U heeft geen verre familie. Vader, u heeft doelbewust in uw Zoon een volmaakte verzoening bewerkt voor ieder die gelooft. Wij hebben vrede met u. We hebben weer vriendschap. We zijn verzoend. De relatie is hersteld. Wij hebben vrije toegang tot u. Heer Jezus, dank u voor dit facet van het offer. Dank u dat dit ook verbonden was aan het kruis. Dat dit niet ligt in ons als mens. Maar dat u het verwezenlijkt en verworven heeft. Voor een ieder die gelooft, Heer Jezus. Groot en geprezen. En hoog verheven boven alles is de verlossing van God. En waarlijk, ook vandaag kunnen wij zeggen. De verzoening in Christus is onomkeerbaar en het is God die mensen redt. Dank u wel, Heer. Amen.